Het tekstwoord voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Tweede boek van Mozes, Exodus 32, en daarvan het 19e vers. Exodus 32, vers 19, waar het woord des Heere aldus spreekt en het geschiedde, als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafel uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. Tot zover. Schrijven wij hierboven Mozes en Jezus en letten op de geschonden wet. In de tweede plaats op het gehoorde gebed. In de derde plaats op de verbrijzelde tafelen. En in de vierde plaats op de vervulde wet. Ik noem het u allen nog wel een ogenblik als wij daaraan toe zijn. Aan de gedachten die ik u noemde. U hebt uit het verband kunnen horen hoe Mozes op de berg vertoefde. Een vrij geruime tijd. De berg Sinaï waar de Heere zijn woord, zijn wet aan zijn knecht bekend wilde maken. En ook met zijn eigen vingeren zijn heilige wil in wilde griffen in de tafelen die hij ook zelf had toebereid. De eerste tafelen waren gemaakt door de Heere zelf. Bij de tweede maal lezen wij dat Mozes zich tafelen moest uithouwen uit het gesteente. Het was die grote berg waar het volk vol verbijstering en schrik vertoefd had. Waar ze van gesproken hadden, spreek tot ons niet. Wij kunnen de woorden niet dragen die de Heere daar spreekt. Want vreselijk was het gezicht. Te midden van het geluid van donderslagen braken de bliksemschichten uit de donkere berg, de bedekte berg naar buiten. De berg rookte en beefde. Waar God zijn woorden sprak. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitleidde. De hele berg was afgepaald. Zelfs een gedierte, indien het de berg raakte, zou de zekerlijk gedood worden. Alle prediking van het woord, de Heere onze God, is heilig. Wie zal hem kunnen zien en leven? Hij is een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. De Heer had het aangezicht van het volk aangenomen en gezegd, de woorden zijn goed. En Mozes is de berg opgegaan. Jozua is halverwege gebleven. Daar is hij ook op wonderlijke wijze door de Heer in het leven behouden op de berg. Daar heeft hij gewacht totdat Mozes weer zou keren. Nu verstrijken de dagen die gaan voorbij. Ja, het is nog niet zo lang. Ach, Mozes is 40 dagen op de berg gebleven. Dat is niet zo lang. Maar het volk is het al wat te lang. En terwijl die geheimzinnige sluier nog op die berg ligt, die wolk en die donkerheid, terwijl de stem en het geluid nog niet verstorven is, zou je zeggen, gaan ze naar Aaron om te zeggen, maak ons goden die voor ons aangezicht staan. Want nou Mozes weg is, die man, daar hadden we wel iets aan. Die was voor ons de mond Gods. Ergens was hij een zichtbare vertegenwoordiging van de Heere God zelf. Maar wat die man aangaat, dat weten wij niet. We weten niet wat hem geschied is, maar we horen niets meer van hem. We zien niets meer van hem. We merken niets meer van hem. U zegt misschien in uw hart, ja, maar dat is toch wel heel erg grof. Hun hart was vervuld met slinkse streken. Het is toch alles nog veel te vers. Het is nog maar zo kort geleden. De tekenen van Gods majesteit rusten nog op de berg. De stemmen van de donderslagen kunnen ze zich nog zo goed herinneren. Het was nog zo kort geleden. En dan zo. En dan goden laten maken. Natuurlijk, ze wilden ook wel door die afgoden de levende God dienen, zogenaamd. Ze begrepen heus wel dat dat kalf wat ze maakten, dat dat geen God was. Daarom zegt de Aaron, die spreekt van een feest voor de Heere. Maar door middel van de afgoden. Men maakte de Heeren een afbeelding van een krachtig kalf als een symbool. Opdat men door middel daarvan opgeleid mocht worden. Zo vroom praat de mens tot de levende God. Tot die God die ons uit Egypte uitgevoerd heeft. Ach ja, als je een mens hoort praten, dan bedoelt hij het altijd goed. Maar hij bedoelt het niet goed. Hij is niet goed. Hij is verdorven. En immers die heilige wet van God die tot doeleinde had, de Heer Jezus Christus. Die wil alleen in hem, namelijk in Christus vervuld, gehoorzaamd en geëerbiedigd wezen, maar niet in een kalf. God wil zich niet in een kalf of in een baal of in een hout of gesnedene beeld af laten beelden. God wil zichzelf alleen maar bekendmaken in zijn geliefde Zoon. Dat is het vergrijp van de mens. Dat hij denkt, nou ja, Mozes is weg. God is in de hemel, wij moeten ook wat hebben. Dat ons aan het denken zet. En dan richt de mens een kalf op. Waar hij zijn ogen op richten kan. En u hebt het gehoord, de geschiedenis. U hebt het gehoord, de Aaron, die heeft er ook in toegestemd. Hij probeert later de schuld maar van hem af te schuiven. En hij zegt tegen Mozes, ach, mijn Heer, je weet. Het is een volk dat in boze ligt. Maar ondertussen heeft hij zelf geluisterd naar hun raad. En hij heeft het niet in handen gegeven van hen die alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. Droevig, hè? Met onze voeten op de nog bevende grond. Met onze ogen gericht op de wolk die de berg bedekt. Waarin de knecht des Heren was opgenomen. Met het woord nog in onze oren. Ik ben de Heere, uw God. Daar gaan ze. Dan gaan ze een kalf maken. Nou ja, wij kunnen natuurlijk altijd denken, dat was verschrikkelijk, dat doen wij niet. Maar probeer dat nou eens terug te brengen naar ons eigen leven. Eigen leven. Is dan die dierbare en beminnelijke borg en middelaar de enige door en in welke wij tot God maken? Is hij ons het gezicht des vaders? Is hij het uitgedrukte beeld van des vaders zelfstandigheid? Is hij ons eeuwig en enig al op welke wij hopen, vertrouwen en geloven, dat hij die verlost heeft, nog verlossen zal uit alle nood en dood? Ach, het komt niet zo openbaar. In een sokkel met een kalf erop. Maar waar de Heilige Geest ontdekt, daar wordt zijn hart verbroken. Daar ziet hij zijn eigen gaan. Hij week af door trouweloze wandel. Vergat de Heer. Die uit Egypte leidde en leerde en onderrichtte. Ook komt u daarin in uw leven bevindelijk ook niet de les tot u dat gij ervaart. Dat in het horen van Gods heilige wet en ook in de sidderingen van uw ziel daaronder, dat er in feite niets verandert. Want zodra de rommelende donder een weinig teruggaat, zodra de dood weer een beetje op een afstand is en het einde van alle vlees, dan is alles weer voorbij. Dan gaan we weer verder. Gewoon, zoals altijd. U zegt, ja, zo is de mens nu van nature, zo is die zeker, zo ben u, zo ben ik. En nou ontvangen de genade. Nou, ik zei het u, wat een beelden dienaars, wat een kalf, richten wij op. Wat staat er nou in onze zielen? En dat kan de Heere weten, en de Heere weet dat ook. Dat weet de Heere. De Heere weet het. Wij kunnen dat niet zien. We kunnen ons eigen nauwelijks doorgronden. Maar de Heere weet het. Wat er nou op die sokkel staat. Of dat ik daar met mijn akelige godsdienst op sta. Of dat de Heere weet. Dat die zijn dierbare zoon. Mijn hoop. Mijn verwachting. U dan, dien gij gelooft, is die dierbaar. U zegt, ja, een mens is een afwijker. Dat zal uitkomen, een afwijker. Maar toch, hoe dwars door alles heen, de Heer in barmhartigheid de schuld vergeeft en uitdelgt om ze te onderwijzen en ze meer en meer te leren. Ik ben uw heil en anders niet. Je kunt er zo uit leren uit deze geschiedenis, dat alleen de Heer Jezus, als het Lam Gods dat de zonde der wereld werd, dat is alleen genoeg. En andere, wat je ook hebt, wat je ook beleefd hebt, wat je ook gehoord hebt, al waren de rook en de vlammen der hel, nee. Nee, wij gaan weg en wijken af door trouweloze wandelen, zoals een boog omknikt, dat er een verkeerde draai in zit. Zo ook, zo keren zich bedriegelijke bogen, zo wij ook. Nou, daar staat het spul. Maar net dat het kalf opgericht is, is die dierbare wet Gods, de uitdrukking van Gods heilige wil, zoals hij is, die is vertrapt. Die is vertrapt onder onze voeten. En onder alle prijzen en loven, dat zullen ze best gedaan hebben van God, hand aan hand. Hand aan hand, ze stonden op om te spelen nadat ze gegeten hadden in blijdschap des harten. Lopen ze te dansen op Gods vertrapte wet. Die hebben ze onder hun voeten verschopt. Dit wat. Dat wij mensen met een heel ernstig gezicht bezig kunnen zijn om het enige fundament der zaligheid onder onze voeten te vertrappen. En net te doen alsof we zoveel ermee op hebben met hem die de waarheid is. We willen zo graag hem aanbidden. Die uit Egypteland verlost heeft. We willen ook graag wat zien. Een kalf. Nee, dat is God niet. Nee, zeggen we, dat is de grond niet. Nee, zeggen we, als we ons eigen zaakje uitstallen, daar loopt het tenslotte niet over hoor, want de Heer is vrij. Is het waar? Is het waarachtig waar? Dat we werkelijk alleen op genade en gunst en ontferming in Christus zijn hopende. Och, dan bekennen ieder voor zich. Zij weken af door trouweloze wandel. Dat is de hele weg van de zondaar. Dat is de dagelijkse arbeid des heilige geestes. Om hem in te winnen voor hem alleen. En hem uit te winnen van alles wat van zichzelf is. Waar die op staart en waar die op steunt. Om hem telke malen maar weer te openbaren en te ontdekken in zijn schande. Opdat dat dierbare lam alles zal worden in tijd en eeuwigheid voor ziel en lichaam beide. En dan wordt de Heer niet gauw moe. Maar dan gaat de Heer door. Je snapt het niet dat er niet wat gebeurt, hè. Dat terwijl ze daar zo vrolijk aan het feestvieren gaan en dat de grond dreunt onder hun voeten van feestgedruis, dat die berg nog zo dicht blijft. Dat er nog niet vuur uitregent en zwavel. Dat is maar een kleinigheid voor de Heer. Om ze allemaal gelijk te begraven. Die beelden dienaars, de ware God ten hoon. Kijk, ze lopen met brandoffer. En dankofferen, het is wat. Ze zijn allemaal even dankbaar. Want we zijn uit Egypte verlost. En de Aaron heeft een altaar gemaakt. O, Gods wet, zo heilig, goed en groot. Die hebben wij vertrapt en vertrappen wij. Maar mag ik u vragen, mensen, kinderen, geloven wij dat nu? Of denken wij in diepst van onze zielen dat het wel aardig met ons gaat? En dat we op onze manier God nog wel vereren en de eer toebrengen? Dat dan die hoop van ons toch eens de bodem in geslagen mogen worden? En strikt persoonlijk, ik week af door trouweloze handel. Een bedriegelijke boog, waardoor de schutter bedrogen wordt, die ben ik. Want het is beter om in de tijd van ons leven te ontdekken dat het een verloren zaak is met ons mensen, wie we ook zijn, dan dat we na de dood, na dit leven, ontdekken dat het alles te kort was. Alles ongenoegzaam. Onze hele handel en wandel. Niet in overeenstemming met Gods wet, want dan is het voorbij. Nu, terwijl die wet daar, zo je zou zeggen, onder hun voeten vertrapt wordt, zegt de Heer opeens tegen Mozes, die daar nog op de berg is, in de wolk, zegt de Heer tegen hem, ga naar beneden, klim af. Wat klinkt dat pijnlijk voor die man in zijn oren. Want uw volk dat gij uit Egypte opgevoerd heeft het verdorven. Ik weet niet of dat de Heere daar zijn knecht Mozes nou in wil beproeven. Of dat hij ermee uit wil drukken als het ware de afschuwelijkheid van het volk. Maar hij zegt niet mijn volk. Hij zegt uw volk. Dat is voor Mozes ook wat. Dan beeft de aarde wel onder je voeten. Als de Heer het naar ons toeschuift, onze vrouw, onze kinderen en alles. En het moet ons volk zijn en ons zaad zonder meer. Dan ben je diep ongelukkig. Dan zou je toch zeggen, Heere, laat me dan sterven. Want het kan mijn volk niet wezen. Kan mijn kinderen niet wezen. Dan is het voor eeuwig afgelopen. Als gij uw stem er niet over verheft, als gij niet zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God toe roepen zal, dan kan ik niet verder. Het is een ingrijpend woord als de Heer zegt, klim af, want uw volk dat gij uit Egypte uitgevoerd hebt, heeft het verdorven. Net alsof de Heer zich losmaakte van. Dat is voor die man. Ze zijn haastig afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben een kalf gemaakt. Daar zijn ze voor aan het buigen en ze hebben offers gebracht. En gezegd, dit zijn uw God Israël, die uit Egypte opgevoerd hebben. Ach ja, het is wel te verstaan. Enigermate dat de Heer gaat zeggen, het is een hardnekkig volk, laat me toe. Mozes doet een stap opzij. Net alsof de Heer zeggen wil, laat me erbij bij dat volk. Dan zal ik ze verteren en verslinden, want ze hebben mijn wet geschonden. Dat er vuur van mij uitgaat. Dan maak ik u tot een groot volk. geef ik je wel een ander fonds. Maar deze niet. Hier is niks mee te beginnen. Dit is een tegensprekend en verdraaid geslacht. Uitwendig zouden wij zeggen, hebben ze nog niet eens een greintje fatsoen en eerbied voor de hoge God in zijn nabijheid. Dienen ze de afgoden. En dan die Mozes die mag bidden. Bidden mag hij. Bidden. Hij draait het zwaard van God als het ware om. Hij heeft geen grond om te pleiten op zichzelf. Hij heeft ook geen grond om te pleiten op het volk. Nee. Hij heeft geen grond. Maar toch, hij begint eigenlijk met het welbehagen Gods te noemen. En hij begint te bidden. O God, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk? Het welk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypte uitgevoerd hebt. Mozes draait het net om. Het is net alsof hij inworstelt tegen Gods verwerping in. Waar de Heer zegt, je volk laat me het vernielen dat je opgevoerd hebt. Zegt Mozes, uw volk, dat gij opgevoerd hebt. Welke reden is er voor dit gebed? Want Mozes wordt wel genoemd de middelaar van het Oude Testament, maar hij is toch niet de ware middelaar, de ware grond van hun behoudenis? Dat kan toch niet? Mozes pleit eigenlijk op God tegen God. Heere, u hebt toch zelf, laat ik nou zo zeggen, dat tuig gewild. U hebt die afgode dienaar toch geroepen uit het hoer der Chaldeeën? Dat u toch gedaan? U hebt toch gezegd, daar eindigt hij ten laatste in. Als hij de smaad van de vijanden genoemd heeft, dan eindigt hij ten slotte bij Abraham, Isaac en Israël. U toch gedaan, heren? Het was toch uw behagen om onze voorvader als een afgode dienaar te roepen en te zeggen, in u zullen gezegend worden, alle geslachten der aarde. Een zwaar geschut wat hier in stelling staat, hoor. Dat een zondaar, die zelfs zondaar is, een beroep doet op God tegen God en zegt, gij zijt toch onze vader, wij zijn toch leen. U hebt toch gezegd dat u onze zaden dit land zal geven? Dat is het enige. Dat is het enige wat Mozes bij kan brengen. Maar het is ook het grootste wat een arme ellendige zondaar kan bedenken ook. Dat kan de Heer hem alleen maar leren. Dat als hij niets meer heeft om te pakken bij zijn zaad en bij zijn geslacht en bij zijn volk. Omdat alles afwijkende is. Om dan naar omhoog te mogen kijken en zeggen, ja Heer, u zegt dat wel. U zegt dat, Heere. Je volk, je kinderen, die u uitgevoerd, die u verwekt hebt. Maar dan, laten we nog eens een stapje doen. Misschien is het tot troost voor deze of gene. Maar dan, lieve Heere, ik heb in de heilige doop bekend en beleden dat ik er geen raad mee weet. Heren, uw driemaal heilige naam is aangeroepen over dat volk, over dat kind, over die jongen, over dat meisje. En u kan het van hun kant niet meer en van mijn kant ook niet, heren. Maar als u nu aan uw verbond gedenkt, dan kan het. Want in dat onwankelbare verbond hebt ge alles voor uw eigen rekening genomen. En onvoorwaardelijk beloofd en toegezegd, ik zal van u niet afkeren. Oh ja, vaders en moeders. Heb je zo wel eens aan de doop gedacht, niet als een prestatie van ons? Niet als een medaille op onze borst? Maar als een teken van de eeuwige genade Gods. Door het geloof, Heere, uw stempel, uw beloftenissen, uw verbond, Heere, daarom zou het kunnen. Daarin zou het waar zijn. Ook het zaad zal mij dienen. Zo is Mozes met de Heer aan het praten en dan lees je, ach, het is een mensvormige wijze van spreken, dat de Heer in het gebed hoort. Toen berouwde het de Heer over het kwaad, het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. Verder gaat het nog niet. In het vervolg, in de volgende hoofdstukken, zul je bemerken dat Mozes niet op kan houden. Tenzij dat de Heer de zonde verzoent en dat hij belooft zelf met hen te gaan. En nadat hij zijn naam heeft uitgeroepen, genadig en barmhartig, groot van goedertierenheden. Maar dat is hier niet aan de orde. Hier gaat het er alleen om, de Heere vaart niet uit ten verderven, berouwt hem. Het berouwt hem. Heeft de Heere dan berouw? Ach, ons vragenboekje zegt dat de Heere, dat het ook allemaal in zijn raadsbesluit is opgenomen. Dat er wel een verandering in zijn werk kan plaatsvinden, maar geen verandering in zijn wil en wezen zelf, zegt Hellenbroek. Het is aardig gezegd hoor, maar toch. Het is waar, maar het klinkt ook een beetje kil. Een beetje kil. Die mens die moet zeggen hoe het is. Ik zou liever zeggen, kinderen, mannen, vrouwen, denk je eraan dat we een levende God hebben? Geen noodlot. Geen Allah, die onbewogen als een ijzeren wet, daar gezeten is. Maar een levende God, met een hart, die acht geeft op alle wegen en paden der mensenkinderen. Het is alsof de Heere wil spreken van zijn ontroering. Aan de ene zijde was hij ontroerd toen hij dat volk zag. En hij ontroerde om ze te verderven. Want dat kon toch niet anders, terwijl hij zijn wet daar met zijn heilige vinger aan het schrijven is op een tafel van steen, trappen wij die heilige wet aan stukken op de grond. Kan toch niet anders, het Heer ontroert wat hij zegt, ga uit de weg, ik zal ze wegslaan. Ik zal ze slaan. Maar als de Heer dat hoort, als hij zijn arme knecht hoort praten over u, door u van ouds verkregen, Jacobs erf, het voorwerp van uw zegen. Gedenk, Heer, de trouw aan ons voorheen betoond. Dan wordt het hart des Heeren omgekeerd, weer ontroerd. Maar dan wordt hij ontroerd vanwege zijn innerlijke barmhartigheden. Vanwege een blik op die dierbare zoon, het lam. En dan drukt de schrift uit met het woordje, toen berouwde het de Heer. Berouwde het de Heer. Je leest dat het de Heer berouwde dat hij de mens gemaakt had en het smartende man had. En hier lees je dat het de Heer berouwt van het kwaad dat hij uitgesproken had om het volk te zullen doen. Het is net of dat je een worsteling aantreft in God. Zelf, de worsteling van dat eeuwig welbehagen Gods en die totale verdorvenheid van het schepsel, dat nooit in geen enkel opzicht enige medewerking, enige gepastheid kan voortbrengen voor God zelf. De Heer hoort het gebed. Maar denk nou niet om Mozes alleen? Nee. De Heer ziet achter Mozes, ziet hij de Heer Jezus staan. En die zit te bidden. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Daar is de Heer Jezus achter die Mozes en die zegt. En als de Heer met zijn ene oog daar op dat volk ziet. En hij ziet het daar walgelijk zijn woord en wil verschoppen. kijkt hij met Sander over op zijn lieve zoon. En nou zijn gezicht van de vader op zijn lieve zoon sterker dan een gezicht op die walgelijke mens. Dat gezicht op de zoon doet meer. Dat gezicht op het lam, dat doet hem spreken. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Mijn hart is in me omgekeerd. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u maken als Adama en Zeboïm? Dat is niet te begrijpen. Dat is nooit te begrijpen voor een arme, ellendige zondaar. Dat die vader, als hij met dat oog op ons kijkt, wil die vloeken en verdoemen voor eeuwig. Want het is een ontzaggelijk gezicht voor de vader als hij die kleine, nietige mens als een ik-god ziet wandelen op de aarde en zijn wet onder zijn voeten vertrappen. Als de Heer met dat oog naar ons en onze kinderen kijkt, dan kan het nooit. Maar als nou dat oog van de vader naar zijn lieve kind kijkt, dan draait zijn hart in hem om. En dan zegt hij, ja, mijn kind, u hebt het vrijwillig op u genomen om in de bres te gaan staan en om de plaats in te nemen van die vervloekte, van die ellendige. Mozes, hij mag tot zijn blijdschap bemerken. De Heere berouwt het. Hij vaart niet uit. Met veel langmoedigheid heeft hij verdragen de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Met het oog op het lam om dat te straffen. En achter het gebed van Mozes zien we hem die gezegd heeft, ik heb verzoening. Ik heb verzoening, vader. Ik heb alles. Nu, daar gaat Mozes. Hij gaat naar beneden. Je zou zo zeggen, voor het ogenblik is de toren afgewend. Het vuur is niet over zijn hoofd heen ingeslagen op die dansende mensen. Daar gaat hij, de tafels onder zijn arm. Ja, dat is een geheim. Hij heeft hun zijn wet, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. Heeft hij zijn wetten gegeven. Zelf de tafels gemaakt, dat is mooi geweest. Want hij is grote kunstenaars werk. Zat er zo expresselijk bij om ons het te vermelden. Die tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf. Het wil ons het hoge belang en de waarde doen zien van wat Mozes daar in zijn handen heeft. Want daar was die hoge God die een geest was, zo diep afgedaald dat hij in letters, gewoon arbeidswerk verricht had op een stuk steen. Ik moest indenken. Hij die de hemel heeft op zijn troon, hij neemt plaats achter de schrijftafel daar op de berg. En hij schrijft het. Het is wat. Vandaar ook die toren Gods, daar kun je indenken. Want het is enkel goedheid dat de Heer ons bekend wil maken hoe Hij het wil. En wat zijn gebod is, zijn heiligheid. Dan moet je indenken dat je net zat te schrijven. En dat je daar te schande wordt gemaakt door degene aan wie je nou een brief schrijft. Die maakt je te schande. Die is op hetzelfde ogenblik bezig om je te belachen. Om je tot een belachelijk te maken. Nou, dat is wat. Maar dan gaat Mozes met Gods eigen werk, Gods eigen tafelen, gaat hij de berg af. Halverwege, daar komt hij Jozua tegen. Die daar nog aan het wachten is. En als ze verder gaan, horen ze gejuich. En Jozua denkt, het lijkt wel een krijgsrumoer. Maar Mozes weet meer. Hij zegt het niet. Ik weet niet of hij het had moeten zeggen tegen Jozua of niet. Hij zegt niets. Maar Mozes zegt, het is geen stem des geroeps. Hij vertelt hem niet wat de Heer hem gezegd had op de berg. Het is geen stem van een overwinning en ook geen stem van een nederlaag die geleden wordt. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. De rijdans was dat. Zoals eenmaal aan de Rode Zee. De trommelende maagden, de zangrij trad de speelrij voor. Daar ging het jubelende koor die bij beurten de overwinningen Gods bezong. En dan danste men in rijen. Voor het aardig is des Heren, des Gods Israëls. En hier? Hier danst de vergadering om een kalf. Om een kalf van goud. Hun eigen oorringen hebben ze eraan gegeven. En er is een kalf uit de voorschijn gekomen. Ja, ja, Aaron die mag wel net praten alsof het zomaar uit het vuur gerold is. Maar hij heeft het beschreven. Opgemeten. Hij heeft het zelf gedaan. Het is zomaar geen wonderlijk kalf dat zomaar uit een klomp goud gevallen is. Nee, met overleg hebben ze het gemaakt. En het geschiedde. Als die aan het leger naderde, nog een enkele kromming in het bochtige bergpad die hem het uitzicht belemmerde. En dan opeens, als hij de laatste bocht door is, ziet hij het. In een ogenblik. En als hij het ziet, het kalf boven alles uit, schitterend in de zon, die mensen die er hand aan hand springen en dansen in rijen om dat kalf, dat de toren in zijn hart oprijst. Hij wordt boos. Hij wordt vreselijk boos. Oh ja. De verklaarders geven over het algemeen aan dat dat geen menselijke toren was zozeer, maar een heilige toren. Ik weet het niet. Och, ik wil dat niet al te menselijk voorstellen, begrijp me goed, maar alleen Gods toren is heilig. Maar als Mozes dat ziet, oh, ik denk dat hij vuurrood geworden is en daarna spierwit. En hij wist het al. Hij had het gehoord. Hij had het gehoord. De Heer had het tegen hem verteld, dat volk. Daar zie je dat er verschil is. Er kan iets tegen je gezegd worden. Er kan tegen je gezegd worden, de zonde is afschuwelijk zwart. De zonde is laag. Ja, dat weet je. Maar als je zelf, laat ik het zo zeggen, je kan zeggen, melaatsheid is een vreselijke ziekte. Ja, zegt u, dat zit sowieso, je hebt krommelmelaatsheid en je hebt die andere melaatsheid. Eén duurt wat langer dan de andere, maar tenslotte vallen je voeten eraf en je vingers en je tenen, alles is ellendig. Je ogen zweren eruit. Erg, ja. Dan spreek je de volledige waarheid. Misschien als je een plaatje ziet, dan word je iets meer ontroerd nog. Maar als je er nou opeens mee geconfronteerd wordt, de man komt thuis of de vrouw of het kind en die is wit gelijk sneeuw. Onrein, onrein, voel je? Er is verschil in. Andersom ook. Je kan zeggen, kijk eens, die dierbare borg en middelaar, dat is nou de allerschoonste van de mensenkinderen. Want hij is het land dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. En die jongen en meisje, die kunnen wel wat zeggen van hem. Van zijn namen, van zijn ambten. Van de goddelijke eer die hem in het woord wordt toegekend. Van zijn persoon. Van zijn vernedering. Van zijn verhoging. Kan best. Kan wel goed zijn ook. En nou opeens. Het geloofsoog wordt gericht op hem. Nu is het in de goede zin dan hoor. Hier ziet Mozes iets akeligs. Maar nou draai het even om. Voel je dat onderscheid? Je kan het je leven lang horen, een jaar of 10 jaar, horen. En ja, je weet er zo wat van, je kan er iets van zeggen ook, wie hij, wat hij allemaal gedaan heeft. Hij is het die gekomen is om de wil des vaders te doen. Maar je bent er niet ontroerd onder, nooit. Hoogstens wordt je meelijden misschien een beetje opgewekt, dat je denkt, het is toch erg wat ze met hem gedaan hebben. Maar je bent niet in die, in dat geheimenisvolle dat je je armen uitstrekt en zegt. Bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk God. hoorde de stem. Of ze zag iemand. Maar er was nog geen herkenning. Wie is hij? Of waar hebben ze mijn Heere gelegd? Nou, als de Heere zichzelf laat herkennen, dan verandert opeens de situatie. En ze valt voor hem neder, om zijn voeten. Voel je dat verschil? Nou stond Mozes op die berg, de Heer had het tegen hem gezegd. Precies gezegd wat er aan de hand is. Ze hebben een gouden kalf gemaakt. Ze hebben dit gedaan en ze hebben dat gedaan. Vertel het me niet. En die Mozes, die had gepleit op God zelf. En hij had het volk wat de Heer naar zijn kant schoof, had hij naar de Heer toegeschoven. En zegt, Heer, het is uw volk. Maar nou is die van de berg afgekomen. Die heiligheid, die vrezen, dat kinderlijk ontzag. Zo zie ik het persoonlijk, om maakt opeens plaats voor een opkomende woede. Een woede. En dan mag iedereen zeggen, dat is zeer terecht, die woede. Het kan best zijn, dat is bij God ook zeer terecht. Maar als de Heere zijn woede en zijn toren terecht zou laten uitgaan over ons, dan waren wij weg. En Mozes ook. Dat mag Mozes ook wel bedenken. Het is te begrijpen natuurlijk, als hij thuis komt en je denkt dat de kinderen... Maar dat was bij Mozes niet zo, die wist het. Maar natuurlijk, als hij het niet weet en je denkt dat ze heel zoet zijn... en je merkt dan dat heel de zaak op zijn kop staat. Dat je huis in een puinhoop veranderd is. En dan kun je wel even de buurman hebben gehoord. Die is buurman, ga eens kijken, want ze maken zo'n leven. Ook gaan we wel even gaan kijken naar die bengels. Maar dan kom je binnen en dan zie je de toestand. En dan vliegt het bloed naar je gezicht. Je zegt, wat? Hebben jullie hier gedaan? Ben je helemaal niet goed? Nou ja. Nou was Mozes bij de Heere God. Daar zag hij dood en leven, vloek en zegen in de handen van de Almachtige. En Mozes zingt terug op het eeuwig trouwverbond Gods. Een andere weg weet hij niet. Hij treft God in het hart. Dan gaat hij weer. Hij is een mens. Een mens. Er is geen profeet geweest zoals Mozes voor en na hem, maar hij was een mens. Mozes is de mindere van de Heer Jezus. Mozes is uit genade zalig geworden alleen. Hoe versierd hij ook was met vele treffelijke gaven Gods. En als hij dan het oog van God af heeft en hij krijgt het oog op die mens. Je zou zeggen, man, kijk uit voor je hart, want je zou een verlamming krijgen. Van woede. Van boosheid. Van boosheid. En dat daarbij gekomen is een ijveren voor de Heere, dat geloof ik vast hoor, dat geloof ik ook wel. Ik sluit die verklaring niet uit, helemaal niet. Maar ik wilde toch ergens anders heen. En als hij dan met die heilige tafels komt, waar God zijn wet op geschreven heeft, die stukken steen, mooi door de Heere uitgewerkt. Aan allebei de zijden beschreven, waardevol, Gods eigen werk, Gods eigen geschrift. Als hij door de laatste bocht heen is en hij ziet dat daar beneden plaatsvinden, dan pakt hij de tafels, hij richt ze op en hij smijt ze naar beneden aan de voet van de berg in stukken. Wat wil hij daarmee zeggen? Ja, het kan best zijn dat hij daarmee wil zeggen, zo hebben jullie Gods verbond gebroken. Zo hebben jullie nou met Gods wet gehandeld. Je hebt je ook aan stukken onder je voeten vertrapt. Maar ik denk dat er wel een beetje boosheid ook bij geweest is. Die gedacht hebt, die smerige duivels nog aan toe. Daar zijn ze. Aan dansen en aan springen. Kapot gooien de boel. De Heer heeft hem niet kwalijk genomen. Dat hoeven wij ook niet te doen. Maar de Heer heeft ons er wel iets mee willen leren. Als het over Mozes en over Jezus loopt. Hè, dan zal Mozes toch niet anders kunnen zeggen. Dan ziet het lang God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Anders zou hij niet kunnen zeggen. Want Mozes brengt er ons niet in. Nee, ik mag een zachtmoedige man geweest zijn. Meer dan enig mens, dat was het ook. Hier lopen de spuigaten voor hem uit. Hij had het gehoord. Maar als hij het ziet. Oh, smijt op de grond. En daar ligt het. Mozes man. Heb je gemerkt dat er in dat versie daarvoor, daar staat alsmaar, die tafels waren Gods werk. Het geschrift was Gods geschrift zelf. Zelf gedaan. Weet je toch wel? Je loopt niet met een product van je eigen, van je broer. Dat je kalf verbrijzelt en vernieuwt, dat is je goed recht. Dat is tot daar aan toe. Maar daarom hoef je die tafel Gods nog niet aan stukken te smijten. Daar waar zijn heilige wil op staat, Mozes. Als je nou bedenkt, Mozes, dat wij aan stukken gesmeten moeten worden. Maar Gods heilige wet niet. Die is heel, geen titel of jota zal er ter aarde vallen. Hoe er ook op trappen en schoppen. Geen titel of jota zal er vallen van. Hij ons dat kapot. Het is toch allemaal voor niks, denk ik. Haal toch niet uit. Dan moet je daar de wet mee gaan nemen. Dan moet je daar het kostelijk geschrift Gods brengen. Bij wie? Bij wie? Bij zulke ordinaire afgoden dienaars als daar bezig. Nee, smijt kapot. Daar liggen ze, de verbrijzelde tafel. Op de grond. Een stuk. De Heer neemt er nog geen notitie van. Tenminste, zover als wij dat kunnen nagaan, niet. Nee. Mozes gaat verder. En hij slaat de boel kort en klein het kalf. Dat is zijn plicht. Zijn goed werk. Mag hij doen. Maar ondertussen is hij over de scherven heen gestapt. De scherven van die heilige wet die gij de sterveling zet. Het is wat. Ja, want dat het niet goed was, dat bewijst dat de Heer er later weer twee anderen gegeven heeft. Mozes moest ze wel zelf uithakken, maar weer heeft de Heer de wetstafel gegeven. Dat is het bewijs dat Mozes hierin als het ware niet de eeuwige wil Gods vertegenwoordigt. Als hij denkt, daar hebben ze toch niks meer aan in die woorden. Het is toch allemaal even verloren en even ellendig. Dan gaan we een stapje verder, geliefde, om het onderscheid te gaan alleen naar huis. Mozes en Jezus. Ten slotte, het was een lieve man, die Mozes. Een godvrezende man. Het was een man die de Heere gekend had van aangezicht tot aangezicht. Maar ja, er staat tegenover dat die man, wat hij was hij alleen maar uit genade. Uit ontferming, uit eeuwige liefde. Dat was hij om Christus wil. Maar hij was de Christus niet. Daar liggen ze. Beneden aan de berg, gebroken aan stukken. Mozes kan niet meer maken. Nee, dat is onmogelijk. Wij kunnen het ook niet meer maken, want wij hebben de wet onder onze voeten getrapt. Eer de wetstafelen door de man Gods aan stukken gegooid werden, hadden wij hem al vertrapt geestelijk. Hadden wij hem al mishandeld met ons afgodendienst en hoererij. Maar nou, dan moet je eens kijken naar die meerdere dan Mozes. Die komt ook van de berg af. Van welke berg? Van de berg van des vaders gunst en nabijheid. Uit des vaders schoot. Komt die ook af. Hij komt van hoge hemel neer. Op die lage aarde. En wat is daar te doen op die aarde? Is het daar goed? Daar zijn de mensen zich aan het vermaken om een gouden kalf. Daar staan ze op om te eten, om te spelen. En om te zingen en om te dansen. Dat doen ze daar. Op die aarde. En nogthans komt hij van de berg der heerlijkheid af. Van die top van heer. Want hij was spelende voor het aangezicht des vaders. Gaat hij eraf. Rijk geweest. Arm geworden. En wat doet die als die alles ziet? Wat doet hij dan? Smijt hij dan de wet in stukken? Zegt hij bij zijn eigen, er is toch niks meer aan te doen. Je zit allemaal voor de hel. Nee. Vader. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Om ze uw naam bekend te maken. Die vadernaam. die wonderlijke naam van God, eeuwige liefde en trouw. Hij zegt niet, ik trap ze in elkaar. Dat zegt hij niet. Maar hij komt van de berg af om die vertrapte gebonden en inzettingen op te rapen, die scherven die daar liggen aan de voet van de berg. Die de man Gods daar in een hopeloosheid maar neergooien, die dacht, is toch allemaal vergeven. Wat moeten jullie ermee doen? Het was niet goed. Ze moesten er niks mee doen, ze moesten het horen. Dat wilde de Heer horen. Telke malen weer. Wie hij is. Dat is niet goed. Daar liggen de stukken. Maar meer dan Mozes is hier. Die raapt ze allemaal op. En hij zet ze in zijn hart. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in binnenste ingeland. Alles neemt hij in zich op. Geliefde, geloof je dat? Geloof je dat voor het aangezicht des Heren? Dat je zo'n vervloekeling bent? Dat zo erg is? Niet tegen één, maar tegen alle geboden Gods. Zwaarlijk gezonder. En nog overtreed dagelijks. Wat denk je van de noodzakelijkheid voor die gezegende, voor ons mensen, dat die gezegende persoon van de berg is afgekomen. En toen met die heilige wet in zich, altijd gehoorzaam geweest, altijd de Vader verheerlijkt, nooit voor een afgod gebogen, nooit voor een bezoeking bezweken, ging hij tenslotte de berg weer op. Waarom? Om gekruisigd te worden. Om gekruisigd te worden. Want die heilige wet die hij opgegeten had. Die werd in hem als een verterend vuur. Omdat ik verteerd moest worden. En u en wij allemaal en onze kinderen daarom. Niet zomaar. Maar dat brandde in hem. Een offer dat gans verteerd werd. Gans verteerd. Het kalf werd vermalen, maar het kalf had geen gevoel. Het was maar een klomp goud met hout. Maar hij had wel een gevoel. En hij wordt door de Vader vermalen. En verbrijzeld. Opdat hij ellendigen hun water zou mengen met zijn bloed. Een beker zou vullen met zijn drank. Niet de drank van dat vuile kalf. Maar de zijn stem doen horen. Sta op, liefste. Drink van de wijn die ik gemengd heb. En eet van het brood dat ik u toebereid heb. Daar zie je de vervulde wet. Meer dan Mozes is hier Jezus. Jezus voor zulke doemeling, die alles, maar ook alles onder hun voeten vertrapt hebben, zegt hij, ik raap het op. Alles scherven, alles stukken, gebod op gebod, regel op regel. Ik neem het in mijn ingewand en ik zal het alles vervullen. Nou, die Jezus hebben wij nou nodig tot zaligheid. Die Heer Jezus Christus. Dat is nou alleen de hoop van Gods kerk. Want ze gaan ook over de aarde menigmaal. Dat hun vijanden, dat zijn al hun eigen overtredingen, hun zonden. Hun vijandschap uit hun hart. Het boze hart. Hun overtredingen als een levend getuigenis voor hun staan. En allemaal zeggen. Nee, buiten. God kan niet met je te doen hebben. Maar de Heer Jezus, die van de berg afkwam, die treedt tussen. En dat wordt de blijdschap en de hoop. En die zegt, Vader, ik raap alles op. Ik heb het alles vervuld. Ik heb het alles gedaan. Als je daar nou weer een geloofsoog op krijgt, dan ben je zo blij. Dan ben je zo blij en vrolijk van harte. dan zeg je, lieve dierbare koning, u hebt alles in orde gemaakt. Anders lagen we lang in de hel. Met de kinderen, met elkaar lagen we eeuwig God te lasteren. Maar nu, omdat meer dan Mozes, namelijk Jezus, gekomen is, nu is er hoop bij de aanvang en bij de voortgang. Want deze God, de God en Vader van de Heer Jezus, is onze God. Hij zal geleiden door alles heen. En al laat hij Jozefs tent verachtelijk varen, al houdt hij er ook op in, ten slotte zal het eeuwig waar blijven. Ik zag een schare die niemand tellen kon. Amen.